próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Die arme kinderen, ligt er eindelijk sneeuw? Ligt er eindelijk ijs? Moeten ze weer naar school? Ik denk dat die ouders ook heel erg blij zijn dat ze weer eens eventjes uit huis zijn. En wij, ouderloze volwassenen, blijven gewoon vrolijk filmpjes kijken. En schrikken we van het laatste filmnieuws, zoals het overlijden van Christopher Plummer.
Geen coronaslachtoffer, hij overleed op 91-jarige leeftijd aan hoofdletsel na een val. De acteur die, ja, ik denk, nou zeker onze ouders, de wat oudere generatie, die kennen hem allemaal. Of iedereen heeft het wel eens gezien. The Sound of Music.
Edelweiss. Laat maar.
En wij zullen hem vooral kennen uit de jaren 90. Bijrollen uit 12 Monkeys. Die Insider zat hij in. Beautiful Mind. The New World van Terrence Malick. Een van zijn laatste wapenfeiten. Knives Out zat hij in. Dat was die film vorig jaar. Het jaar ervoor. En hij won een Oscar voor zijn bijrol in Beginners. En daarmee werd hij de oudste Oscar-winnaar voor een acteerprestatie.
Schitterende rol. Hij speelt erin een hoogbejaarde man die op zijn leeftijd uit de kast komt en een heel nieuw leven begint. Het is echt een schitterende film om eens aan te zetten. Volgens mij hebben veel te weinig mensen die gezien. En hij zat natuurlijk in All the Money in the World. Dat is die film waar Kevin Spacey, toen die hele Spacey-rel begon, werd Plummer op het laatste moment ingevlogen om even die rol over te doen. En daar kreeg hij ook gelijk weer bam een Oscar-nominatie voor.
Hij deed ook die stem van de bad guy in Pixar's Up.
Oh ja.
Weet je waar ik achter kwam? Ik wist dat niet eens. Ja, mensen hebben wel eens dezelfde achternaam. Maar je hebt die Amanda Plummer. Dat is blijkbaar zijn dochter.
En Amanda Plummer is een Honey Bunny uit Pulp Fiction.
Ja.
Ja, ja. Oh, dat wist ik ook helemaal niet. Hoe kunnen we passend afscheid nemen van Christopher Plummer, John?
Ja, dat liedje uit The Sound of Music. Het een is wel toepasselijk. Farewell. Het andere weer niet. Auf Wiedersehen. Dat gaat het niet worden.
Rust in vrede, Christopher Plummer.
I think people go to it now with their children. It's about the only safe movie to take people to, really. And the world is so horrific at the moment that it is an escape. It is a proper family escape.
So long, farewell. Auf Wiedersehen, goodbye.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van het AD, die je ook kan horen op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, waar eigenlijk niet. Je kan een mailtje sturen, dan lezen we misschien wel voor in een volgende show, movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Twitter met ons @MovieInside. Vind, like, deel ons op Facebook. Acteerprestaties door kinderen. Straks een top 5. Aanleiding daarvoor, of aanleidingen. We doen de klassieker van Charlie Chaplin, die momenteel 100 jaar oud is. The Kid uit 1921. Met een van de meest klassieke kindsterretjes ooit. Nico zorgt in zijn rubriek Cinema Cinemonkey voor een Nederlands tintje binnen dat onderwerp. Maar eerst gaan we de prairie op met het Duitse talentje Helena Zengel. Die mag samenspelen met Tom Hanks in een western. Dit is News of the World.
She's got family down in Castroville.
Captain, why are you doing this?
She needs to laugh and dream. She needs new memories.
Road's closed.
Is that the law?
It is now.
Captain, you, Johanna. I do not have a clue as to the care of a child. includes a photograph. That's my wife.
You can certainly handle a horse. That there's a horse.
Horse. Captain.
Captain. Make no mistake. Captain.
In News of the World, nu te zien op Netflix, speelt good old Tom Hanks een nieuwslezer, Captain Kidd, ten tijde van de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog. Hij reist gewapend met een stapel kranten door de staat Texas om de laatste gebeurtenissen van deze woelige tijden vocaal te verspreiden. Hij is zeg maar de Philip Freriks of de Rob Tripp van het Wilde Westen. Onderweg komt hij in aanraking met een jong weesmeisje, Johanna, gespeeld door de Duitse Helena Zengel, die nu internationaal gaat naar haar verbluffende rol in het Duitse Systeemsprenger of System Crasher, die nog goed was voor een top 10 notering van ons beiden als een van de beste films van het vorige jaar. Kidd besluit het jonkie, opgegroeid tussen de Kiowa-Indianen, naar haar familie in San Antonio te brengen. Uiteraard is die lange weg door de prairie niet zonder gevaren. De regisseur van News of the World is de Brit Paul Greengrass, die meestal stressvolle, hectische, drukgeschoten films maakt, zoals drie van de Jason Bourne films met Matt Damon, United 93 en Captain Phillips, die laatste was ook met Tom Hanks. Hoe anders is dan deze western die bijna niets van zijn gebruikelijke stijl laat zien? Het beweegt, of je kan beter zeggen, kruipt bijna als een stoffige klassieker. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ik vroeg me wel iets anders af, John. Waarom wilde Paul Greengrass deze film maken? Kreeg jij daar tijdens het kijken naar News of the World een bevredigend antwoord op?
Niet echt. Flauwe antwoord zou zijn, hij wou graag een keer een western maken. Relevante thematiek die er, hoewel het niet helemaal uit te verf komt, maar nou, over de verspreiding van nieuws, die relevantie zou je er nog wel uit kunnen halen, zeker nu in deze tijd met social media en dingen als fake nieuws. Die scènes zijn wel aardig hoor, dan komt zo'n gemeenschap, of de mensen uit zo'n stadje komen dan samen en dan gaat hij daar het leuke nieuws of het bijzondere nieuws van wat er allemaal gebeurd is, gaat hij voorlezen. En dan heb je ook van die mensen die dan, ja, daar ben ik het niet mee eens. Of als die, ja, ze komen in een soort van kamp of zo'n settlement en daar is een of ander figuur wat daar de scepter zwaait en die heeft dan zijn eigen krant en die geeft hij dan aan Hanks zo van, ja, dat moet jij nu gaan voorlezen, niet jouw eigen meegebrachte krantjes. En dan biedt hij nog een soort van verzet, zo van, ja, nee, ik wil wel gewoon iets van de waarheid brengen. Dus in dat opzicht zag Greengrass of de scriptschrijver, ik weet even niet of hij dat ook deed, maar de soort relevantie voor, ja, deze tijd, dat zou ik er bij kunnen bedenken.
Nou, in diezelfde scène waarin die bad guy zeg maar zijn eigen krant heeft, dat is nog wel aardig. Daar zie je ook de relevantie van überhaupt het bestaan van nieuws en het verspreiden daarvan. Dat een van zijn handlangers wordt soort van omgeturnd nadat hij Tom Hanks dat nieuws hoort voorlezen. Want dit zijn mensen die zitten in een gesloten, geïsoleerde wereld, horen iets over, nou, wat zich afspeelt buiten hun eigen grenzen, tussen aanhalingstekens. Hun perspectief wordt zeg maar verbreed en daarmee is er ook wat meer tolerantie of zo. Het lijkt wel alsof de film daar een beetje op koerst.
Het, ja, maar het kwam niet helemaal lekker over.
Het is zo, deze film heet News of the World en je zou veel meer van dat soort scènes verwachten. Er zitten er misschien drie in. En dat was het dan wel zo'n beetje.
Verder, het is net niet een pleidooi voor nieuwslezers.
Nee, dat is het zeker niet. Wat ik wel had is, en misschien dat dat ook een rol speelde bij het waarom deze film maken. Nou, westerns zijn altijd een reflectie van de Amerikaanse geschiedenis geweest. Meestal onbewust vangt het ook de tijdsgeest waarin de film werd gemaakt. En hier, ja, misschien ook weer onbewust, moest ik ook wel denken aan die Make America Great Again types. De Capitoolbestorming. Het vloog wel een paar keer door mijn hersenpan heen. En dit lijkt dan een soort lichte studie naar, kunnen wij die onvrede en het humanisme, vertegenwoordigd door Tom Hanks, wanneer vertegenwoordigt hij eigenlijk niet het humanisme. Het is Tom Hanks. Kan dat naast elkaar bestaan? Maar daarbij had ik wel weer als probleem... Is Tom Hanks in deze film een geloofwaardige figuur? Iemand die ook heel graag de wereld wil meegeven. Jongens, zwarte mensen zijn ook gewoon mensen.
Ja, op de achtergrond speelt er nog wel iets van racisme mee.
Is het geloofwaardig om een Tom Hanks figuur te hebben in die tijd?
Ja, daar zat ik heel erg mee van. Is dit een western met? Nee, dit is eigenlijk gewoon Tom Hanks in een western.
Ja.
Het is een verschil.
Zeker. Ja. Ja, dat is misschien, en het is ook wel een beetje wishful filmen van deze film. Dat er toen misschien ook wel figuren hebben geleefd die nou, de goedheid van de mens probeerden te prediken. En dat staat dan in schril contrast met de outlaws, de figuren, de bandieten die twee ook opjagen. Op een gegeven moment treffen ze een aantal boeven die dat jonge meisje Johanna willen prostitueren, kidnappen. Ik geloof het niet dat zo'n figuur als Tom Hanks in die tijd rondliep en daar zomaar mee weg. Ik dacht de hele tijd van waarom wordt die man gewoon niet afgemaakt? Zeker als je het door de lens van nu kijkt. Nou ja, en dat gebeurt daar niet.
Nee.
Deze thematiek verdient misschien een meer cynische film.
Kijk, even over de, nou, laat ik zeggen, de actie en spanning die Paul Greengrass, nou, in zijn eerdere werk, of vooral zijn bekendste titels, gebruik van shaky cam, dus heel erg schudden met de camera en vaak op de huid gefilmd en met vlotte montage. En dat was echt effectief voor, nou, laten we even zeggen, het beste voorbeeld United 93, over dat ene vliegtuig wat dan, nou,
op de Capitol had hij volgens mij moeten neerstorten. Ja.
Toevallig linkje.
Ja, dat, bizar. Maar dat vliegt de kapers werden overmeesterd door de passagiers in het vliegtuig, waardoor die op een gasveld neer stort.
Geweldig. Echt geweldig. Moderne klassieker. Nou, en dan de Bourne 2, 3, die vierde. Nou, laten we daar maar niet te veel. En Captain Phillips dus inderdaad, met Tom Hanks ook. En kijk, ik zat wel van, die stijl had bij deze film ook niet gepast. Maar anderzijds zorgt het wel weer, doordat die ja, dat niet creëert. Ja, de spanning blijft ook uit. Het is niet intens. Zoals die shootout die dan plaatsvindt. Die eigenlijk ja, eerder ouderwets aanvoelt. Hè, à la de oude Hollywood westerns van de jaren nou, 50 vorige eeuw, zoiets. Ik zat bijna te denken van ja, Paul Greengrass, hij is inmiddels 65. Nou ja, is dat oud? Nee. Het lijkt wel alsof hij zijn schwung ook een beetje kwijt is. Want die vorige van hem, dat was die Netflix release 22nd July. Over de aanslag van Breivik in Noorwegen.
Vond ik geen goede film.
Nee, was ook al niet. Op zich, het zich een beetje inhouden, dat past wel weer bij deze film. Het maakt het er allemaal alleen niet echt spannend of heel erg boeiend.
Nee, tuurlijk mag iedereen een film maken die wil maken. En een western is volgens mij heerlijk om je daarop te storten als filmregisseur. Je hebt natuurlijk de mooie plaatjes, de mooie mise-en-scène, Tom Hanks tegen een prachtige horizon, et cetera. Al vond ik her en der de digitale trucages erg zichtbaar.
Ja, die niet altijd even rollend, mooi. Rollende rots. En of als die paard en wagen dan.
Ja, maar ook als hij op een gegeven moment in zijn oude stadje, of hij gaat even naar huis toe, loopt, dan zie je toch wel heel duidelijk dat daar de saloons door een computer zijn neergeplemd. Ik vond dat te veel zichtbaar, maar dat vroeg ik mijn vriendinnetje. Die had er weer geen last van, dus misschien zijn wij verpest of zo. En,
ja, nee, ik zag het ook.
Maar ik werd het meest verrast door hoe weinig verrassend deze film is. Dit is geen neo-western. Weet je, een western die echt breekt met de klassieke, bijna propaganda-western-films van vroeger, die het kolonialisme behoorlijk verheerlijkte en het terecht vond dat de Indianen moesten worden verdreven, et cetera. Daar zijn prachtige antwoorden op gekomen in de loop der decennia. Zo'n film is dit niet. Het wil niet het genre verbuigen of zo. Het is een ouderwetse western. Het is ook een beetje een hopeloos ouderwetse western. Ik heb geen moeite met het tempo. Dat is traag en dat is helemaal niet erg. Weet je, de filosofie of het artistieke, zo je wilt, van de western zit hem vaak al in de plaatjes. In het esthetische, in die mooie rotsen, in het op zoek gaan naar een huis, een thuis.
Ja, en in dat opzicht, wat je omschrijft, daar past Tom Hanks eigenlijk wel prima in.
Ja, maar ik geloof
het blijft
hem
een beetje een soort, inderdaad, Het is nog niet eerder gebeurd, omdat het inderdaad een soort rare combinatie oplevert.
Deze man is te braaf, hij is te lief. Hij
de goedzak, het is toch... Ja, hij dat blijft past lovable.
Niet in deze achterlijke tijden vol schril contrast. Ik zat me trouwens net te bedenken, wat nog wel aardig is, als linkje naar het nu, is het niet willen accepteren van de uitkomst van een verkiezing, of in het geval van News of the World, het niet willen accepteren van de uitkomst van een burgeroorlog. Dat zit er misschien ook nog in, maar het zit er zo lichtjes in dat ik nergens het gevoel had dat Paul Greengrass deze film wilde maken uit een zeker gevoel van urgentie. En het boek schijnt ook veel meer de focus te leggen op, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, de relatie tussen hem en dat kind. Zij is half opgegroeid bij de Indianen. Wat is eigenlijk haar thuis?
Ja, ze is tot twee keer toe wees.
Ja, het is mij ook een beetje onduidelijk waarom deze film zich hierop stort. Want het is een beetje clichérijk. Zij is natuurlijk een beetje een hysterisch kind. Tom Hanks...
Eigenlijk, zeker als je het vergelijkt met haar doorbraakrol Systeemsprenger, is ze hier nog redelijk ingedoken.
Ja, dat is waar. Maar dat die twee natuurlijk dichter tot elkaar groeien en zo. Het is allemaal zo vanzelfsprekend. Het is wel zo, de film heeft een aangename rust en kalmte, waardoor er net voldoende ruimte is voor wat emotie. Maar het is... Je zit naar een hele solide gemaakte western te kijken. Maar ik zou niet weten aan wie ik hem zou moeten aanraden eigenlijk.
Ja, nou ja, er is ook niet... het is geen vreselijke film of zo. Trouwens nog even over Tom Hanks in de western. Ik moest toch even terugdenken aan James Stewart, die begin jaren 50 opeens in westerns ging spelen. Maar dat pakte veel beter uit, omdat dat ook psychologisch interessantere westerns opleverde. En dat, die kant gaat deze film eigenlijk niet op. Of dat komt niet over.
Ja, dan moet je er wel bij vermelden dat misschien James Stewart in zijn tijd de Tom Hanks was.
Inderdaad. Kijk, Tom Hanks, die is altijd fijn. Maar het is hier ook niet iets rauws of iets gewaagds of zo. En zal ik me inderdaad ook wel dus af te vragen van, zou dat passen bij... dit is ook geen True Grit. Daar zou je nog aan kunnen denken. Oorspronkelijk met John Wayne, maar van de Coen Brothers, Jeff Bridges en Haley Steinfeld was dat. Ja, maar op zich, kijk, de chemie tussen Tom Hanks en die Helena Zengel, die is zeker geslaagd. De relatie tussen die twee, in eerste instantie gaat dat allemaal nog moeizaam. Zij kan dan ook geen Engels. Ze spreekt eigenlijk alleen maar dat Kiowa. Op zich is het wel goed dat de hele film lang wordt doorgevoerd. Het is niet dat zij opeens na een paar dagen vlot Engels spreekt.
Dat was ook nog wel een cliché.
Dat zij uiteraard het cliché tot elkaar groeien en hij als een soort surrogaatvader voor haar. Maar kijk, het talent van Helena Zengel komt hier wel weer over. Ze is hier dus inderdaad wat rustiger dan in de Duitse film. En een Oscar-nominatie, zou terecht zijn. Bij gebrek aan beter.
Voor haar of voor Tom Hanks?
Nee, voor haar.
Ach. Ze is gewoon goed, maar ik vind het altijd zo flauw en sneu als mensen een Oscar-nominatie krijgen voor een matige film waar ze in zit. En dit is nou ook weer niet... Het is geen slechte film. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, man.
Ja, en het plotverloop is inderdaad ook met wat clichés erin. En het einde komt ook niet als een verrassing. Ja, een beetje een soort roadmovie western idee van oude goedzak en jonge wildebras, die uiteindelijk, vul het maar in. Het is wel aardig. Het is wel degelijk. Maar ja, je zit je wel af te vragen, had er meer in gezeten? Want dit is ook gewoon... Het mist het rauwe van de western. Dit is te braaf en te netjes. Qua stijl, ook qua inhoud, ook qua acteerwerk. Ja, je hebt gewoon Tom Hanks in een western. Hebben we dat ook een keer gehad. Check.
Ja, make westerns great again. Daar valt deze niet onder.
I'm here to tell you about the 11 men who lived. Who survived that fire. The 11 men who fought back against their deadly fate. Yes.
Thought I told you to read from the E-Rack, Pat.
Well, see, Mr. Farley, I was wondering if folks might prefer some storytelling from places outside of E-Rack. Just for tonight, Mr. Farley.
I think you ought to read from the E-Rack all the same, Captain. Sort of thing these people expect to hear.
How about we vote on it?
How about we go?
Well, I can read
Mr. Farley's E-Rath Van Wolf. This guy can keep on with the story of the men of Kill Rock.
Straks verder met een bespreking van het eeuwoude The Kid van Charlie Chaplin. Cinema Cinemonkey is er. En we doen een top 5 acteerprestaties door kinderen. Laten we eerst wat muziek draaien uit News of the World. De lekkere toepasselijke score van James Newton Howard. Met ook banjo erin. Hij heeft nog steeds geen Oscar, hè, James Newton Howard?
Zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij hem dit jaar pakt?
Nou, ik denk het niet.
Maar het is wel heerlijk werk. Blijf luisteren. Acteerprestaties door kinderen. Dan denken wij weer niet direct aan de Nederlandse film. Nico ergert zich er altijd kapot aan. Dus wil hij dat recht zetten. En terecht in zijn vaste rubriek Cinema Cinemonkey.
The monkey's the eye in the sky. He sees everything.
Als Guido en John zich straks, figuurlijk uiteraard, storten op kindsterretjes voor hun top 5 acteerprestaties door een kind, komen waarschijnlijk wel weer The Usual Suspects als Anna Paquin in The Piano, Macaulay Culkin in Home Alone of de tragische Shirley Temple voorbij. Of John moet wat onbekende Aziatische kindacteurs uit de krochten van de filmgeschiedenis hebben getrokken natuurlijk. Maar ook de Nederlandse cinema heeft een rijke traditie aan kindacteurs. Sowieso waren de jaren 90 de hoogtijdagen voor de familiefilm met een groot aantal jonge acteurs in films als Abeltje of Kruimeltje. En laten we ook vooral niet Danny de Munk vergeten, die het begrip kindsterretje in 1984 groot maakte met zijn rol als Amsterdams straatschoffie in Siske de Rat. Maar de eerste associatie die ik met het woord kindsterretje heb, is niet een rol van een kindacteur, maar de creaties van twee volwassen acteurs. Ik heb het over iconen uit mijn jeugd, die voor altijd het begrip kindsterretje hebben ingekleurd. Theo en Thea. En nu we het toch over films hebben in deze podcast, kan ik niet om de succesvolle speelfilm heen die ze in 1989 maakten. Niet alleen is dit een van de meest geslaagde transformaties van tv naar het witte doek ooit in Nederland, ook is het met stip de meest intrigerende filmtitel ooit bedacht. Ik heb het over Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaas-imperium. Onder regie van de onvolprezen Pieter Kramer, die ook jarenlang hun tv-werk regisseerde. Het knappe aan die film is dat door de vele rollen die Theo en Thea's geestelijke ouders Tosca, Niterink en Arjan Ederveen in hun eigen universum neerzetten, je een perfect beeld krijgt van het begrip kindsterretje. Vol energie en tegendraadsheid meegaan in een droom die volwassenen je voorschotelen, totdat je met beide benen weer op de grond belandt. Of in het geval van deze film, eindigt op bezoek bij de koningin met een heerlijk gembergebakje als koninklijke tractatie. Deze echte Nederlandse klassieker is trouwens nergens legaal op streaming platforms te zien. Gelukkig is de film in zijn geheel op YouTube gezet. De absurde humor staat nog als een huis en de film heeft nog steeds een heerlijk tempo. Dus wat mij betreft de ideale lockdown-ontsnapping. Als ik denk aan een echte Nederlandse kindacteur, dan denk ik niet aan de zoveelste jeugdboekenverfilming, maar aan een documentaire. Een documentaire van Johan van der Keuken uit 1966. Herman Slobbe, ofwel Blindkind 2. Het is een korte film van nog geen half uur, maar de energie, levenslust en brani wordt rechtstreeks je hart in gecatapulteerd. We zien de 14-jarige Herman met zijn bandrecorder in een kermis een enerverend radioverslag maken. Alleen voor zichzelf uiteraard. Maar ook als jong jochie al ongelooflijk intelligent zijn eigen leven beschrijven. Smart en streetwise. Hij wil beroemd worden, maar werd dat alleen door de film van Johan van der Keuken. Maar wat voor een film. Wat mij betreft is Herman Slobbe de beste kindacteur uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Johan van der Keuken eindigt zijn film met de woorden: alles in een film is een vorm. Herman is een vorm. Tot kijk, aardige vorm. Elke keer als ik het hoor, schiet ik weer vol. Bekijk vooral de film ook weer op YouTube of Vimeo gratis te bekijken om het zelf te ervaren. En je ook zelf weer even kind te voelen. Volg mij voor filmnieuws op Twitter, @cinemonkey. Of abonneer je op mijn filmnieuwsbrief op filmnieuwsbrief.nl. Terug naar de podcast, terug naar Guido en John.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
Dankjewel, Nico. Spoiler voor de top 5 acteerprestaties door kinderen. Ik heb straks geen Nederlandse vertegenwoordiging.
Ik ook niet.
Die hij niet noemde. Olivier Tuinier. Jaren 90. Kleine blonde dood. Zakmes.
Het zakmes.
Tasjesdief. Ja. Die schoot mij nog wel even te binnen. We gaan 100 jaar terug in de tijd.
Charlie Chaplin.
Een stukje geluid.
In the Kid.
Ja.
Stukje geluid.
Ja, stukje geluid. Was er toen ook nog niet. Nou, daar hebben we het zo wel over. Maar even iets van stukjes van de score. Dit is The Kid. The Kid van en met Charles of Charlie Chaplin uit 1921, nu dus een eeuw oud. En daarmee de oudste notering in de IMDb top 250. De eerste feature length van Chaplin. De lengte is afhankelijk van of je de originele versie kijkt of de latere edit met muziek van de maestro zelf. Hij speelt zijn bekende tramp personage die een afgedankte baby in het vuilnis vindt. Eerst probeert hij die nog te lozen. Levert al even de leukste scènes op. Dat hij zo'n vrouw ziet met een kinderwagen met een kind erin. Pardon mevrouw, u bent iets verloren. Dat het kind weer.
En dat probeert hij telkens opnieuw ook.
En dan uiteindelijk besluit hij om dan zelf maar zich over dat kind te ontfermen. springen we 5 jaar later. Het kind dan gespeeld door Jackie Coogan, die hem ook, moet zeggen, soort van helpt met zijn werk. Dan gaat dat kind gaat eerst ruiten ingooien en dan komt Charlie als de glaszetter. Hey, uw ruit is gesneuveld. Zal ik er even een nieuwe ruit inzetten? En dan heb je ook nog de moeder van het kind die aan het begin van de film het afdankt omdat ze er niet voor kan zorgen. Die heeft inmiddels een, laten we even zeggen, beter leven. En die treffen elkaar toevallig ook in de film. En dan volgt er een, is het een soort van, maar net niet helemaal, een soort van strijd om de voogdij. Guido, hoe bevalt deze stomme film? Wel even belangrijk om te vermelden, er was toen nog geen geluid in 1921. Hoe bevalt die 100 jaar later? Is het nog steeds de moeite?
Nou ja, zeker. Absoluut. Ik had hem nog nooit eerder gezien. Ik had hem nog nooit eerder gezien. Heb ik dat niet eerder opgebiecht?
Nee.
Misschien durfde ik dat toen niet.
Ja.
Ik heb een hoop Charlie Chaplin gezien, maar nog lang niet alles. En dit was een blind spot, zoals ze dat noemen. Filmfreaks die alles gezien horen te hebben. Ah joh man, zo kan ik nog 1000 titels opnoemen die ik nodig eens moet inhalen.
Hoeveel die voor de eerste keer?
Ja, exact. Dat is dan eigenlijk de vraag. Ik ga de kid natuurlijk echt niet afkraken. Maar ik ga ook niet zeggen dat het mijn favoriete Charlie Chaplin film is. Wat ik er wel heel erg mooi aan vind is, dat las ik ook later. Het is in die zin autobiografisch of het is heel persoonlijk. Want Charlie Chaplin had een kind die de 10e dag na zijn geboorte stierf. En op de een of andere manier voel je dat. En dat is altijd mooi aan Charlie Chaplin. Dat maakt zijn films ook zo bijzonder. Is dat de lach en de traan zo perfect hand in hand gaan. En dat is hier ook. Sterker nog, je zou misschien wel kunnen zeggen dat er meer traan dan lach in zit.
Het is niet zijn grappigste, nee.
Nee, het is zeker niet zijn grappigste film. Het is misschien wel een van zijn meer emotionele films. Nou ja, The Great Dictator is op een andere manier emotioneel. Daar deed hij een soort pleidooi voor vreedzaamheid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de rise van onze Adolf Hitler. Maar deze film voelt doorleefd aan. De connectie is zo echt tussen Charlie Chaplin als surrogaatvader en dat kind. Dat kind is overigens echt perfect. Ik weet niet waar ze die vandaan hebben getrokken. Misschien heb jij nog een leuk stukje achtergrond die Jackie Coogan is als ventje echt om op te vreten. Echt fantastisch. En als zij uit elkaar worden gehaald en er volgt een van de eerste achtervolgingsscènes, geloof ik, uit de filmgeschiedenis, I don't know.
En de klassieke omhelzing.
Omhelzing, ja, die raak je nog steeds. En dat maakt deze film heel mooi. Het is wel zo dat in het verloop van Charlie Chaplin's carrière, geloof ik, hij begon wel steeds meer artistieke films te maken die qua mise-en-scène ook mooier waren om naar te kijken. Dit heeft nog niet dat artistieke niveau van een Modern Times bijvoorbeeld. Ja. Of wat is City Lights? Dat is een van mijn favorieten. Het maakt het nog steeds een hele bijzondere film. Een artifact is het, een reliquie.
Een stuk filmgeschiedenis.
Een stuk filmgeschiedenis en alleen daarom al de moeite van het zien waard. Maar het is ook nog steeds wel, het is nog steeds wel een emotionele film.
Ja, het blijft wel een heerlijke film. Het is zeker het ontdekken waard. Het zal voor de meeste mensen waarschijnlijk dan de oudste film zijn die je ooit ziet. Van feature length dan. Je kan wel een oudere shorts van hem aanzetten. Maar het blijft gewoon heerlijk. Het heeft zijn charme 100 jaar later echt nog niet verloren. Het was voor mij derde, vierde keer. Het duurt niet eens een uur, dus je kan hem af en toe eens aanzetten. Maar het viel mij nu wel op dat het bij deze zo was dat Charlie Chaplin even moest wennen aan een wat langere speelduur. Omdat hij hiervoor natuurlijk alleen maar shorts maakte. En dat merk je bijvoorbeeld naar het einde van de film zit er dan een droomsequentie in Droomland. En dan krijgen we allemaal engelen, vleugeltjes. En hartstikke leuke scène hoor, maar het voegt verder niets aan de plot toe. Dus misschien had er wat meer kunnen zijn scènes tussen hem en het kind. Of pa en zoon, want de fijnste scènes uit de film zijn toch wel als ze daar op zijn kamer zitten en dan samen gaan eten en dan gaat hij de pannenkoeken tellen. Zo van, hebben we allebei evenveel? Oh wacht, ik snijd deze even doormidden. En het is gewoon zo charmant, maar inderdaad dat je ook, zeker voor mij persoonlijk, ook zijn latere lange films zijn beter. En de lach en de traan gaan hier inderdaad prachtig samen. De balans tussen humor en drama was hier al eigenlijk wel al perfect. De film opent ook echt zo van a movie with a smile and maybe a tear. Maar qua humor en drama zijn ze latere films wel wat beter uitgewerkt. Inderdaad, City Lights, ook mijn favoriet. En dan Modern Times of The Great Dictator. Dus in dat opzicht zou je dit kunnen zien als een hele goede eerste vingeroefening. Klinkt heel raar, want hiervoor heeft hij al honderden shorts gemaakt. Maar zo zie je ook dat, nou, bijvoorbeeld zo'n gevecht tussen hem en de local bully. Dat heeft hij dan weer geperfectioneerd met het boksgevecht in City Lights. Maar de balans is goed. Er zit ook een klein beetje maatschappijkritiek in, wat in zijn latere werk ook wat beter uit de verf kwam. Hier over armoede.
En het speelde zich af tijdens de Grote Depressie, toch?
Nee,
ook
min of ruim daarvoor.
Ruim daarvoor?
Grote Depressie was een decennium later.
Ja, dat was jaren 30.
Ja,
ja, dat is zo, maar de armoede heerste al wel, ja, in Amerika.
Het was, en, ja, de aanloop naar, denk ik.
Zeker, zeker. Waarom zien heel veel critici dit nog steeds als de perfecte Charlie Chaplin film? Dat roepen veel academici ook. De eerste film van een beroemd filmmaker moet je altijd standaard beschouwen als een beste of zo. En ik ben het met je eens. Hij heeft later die stijl geperfectioneerd. Wat ik al zei, niet alleen qua gags en qua emotie en de mooie balans daartussen.
Ja, emotie, dat is wel een belangrijk. Want ik zat me echt af te vragen van, wat maakt dit dan echt de klassieker status? Is het alleen omdat het de eerste langere film van Chaplin is? Nou, je zou kunnen zeggen, dat sowieso een van de dingen van Chaplin, die had geen geluid nodig. Die kon het met zijn mimiek. Maar die emoties zijn hier redelijk ingetogen of heel naturel. En ik denk dat hij daarin wel echt een mijlpaal in de filmgeschiedenis is, of een trendsetter, dat hiervoor, dus dan hebben we het echt, zeg maar, voor 1921, werd altijd heel uitbundig emoties geacteerd. En dit zou wel een van de eerste geweest kunnen zijn waarin dat echt even
meer
werd
naturel.
Ja, echt nou, even terug naar.
Dat is sowieso goed om te zeggen over Charlie Chaplin. Dat is ook gewoon een goede acteur. Dat is heel raar om dat te zeggen, want het is een wereldberoemde figuur en een wereldberoemde acteur, regisseur, editor en componist trouwens. Hij deed alles zo'n beetje zelf. Maar het valt hier extra op, omdat heel veel van zijn entourage, de bijrolspelers, die spelen echt zoals in de stomme films van vroeger. Heel
nou,
overdreven.
Meer, ja. Daar valt ook nog wel mee.
Hun wenkbrauwen zijn extra aangezet. Als je twee boeven ziet die een auto willen stelen, dan om alle eventuele misverstanden uit de weg te helpen bij de kijker, kijken ze echt zo heel overdreven om zich heen van, worden we niet gesnapt? En dan gaan ze richting de auto. Oftewel, kijker, dit zijn boeven. Let op. En Charlie Chaplin heeft dat niet nodig. Hij heeft natuurlijk zijn maniertjes als de tramp. De manier waarop hij loopt. Een beetje als een pinguïn. Dat gewaggel met zijn snor. Dat is allemaal Charlie Chaplin zeker. Maar in de emotie. En ook als dat kind van hem wordt weggenomen. Die paniek in zijn ogen. Dat is gewoon goed acteerwerk. Dat is gewoon verbluffend geacteerd. Ja. En dat mag ook wel weer eens gezegd worden. Over een beroemd figuur als Chaplin.
Ja, en daar komt dan bij kijken. Dat de chemie tussen hem en die Jackie Coogan. Nou, het was, las ik dan in de trivia, ook op de set en zelfs daarbuiten, inderdaad, omdat Chaplin zelf daarvoor een kind verloren had. En ja, dingen als zijn eigen jeugd. Het is licht autobiografisch, deze film. Maar ja, en als je het nog nooit gezien hebt, kijk het gewoon eens.
Zeker. En jij begon er net al over, maar het is toch een van de meer bijzondere scènes, is die droomscène met die engelen en die duivels, met special effects tussen aanhalingstekens, oftewel gewoon knipjes. Dat een duivel ineens verdwijnt en weer in beeld komt. En ze hangen ook aan touwtjes. Er komt een hond aanvliegen. Ik moest ook eventjes nadenken waarom die scène er precies in zat. En ik zou niet zo goed weten.
Nee, het voegt niks toe. Maar wat ik zei, hij moest even kijken van, ja, hoe maak ik een langere film?
Ik las wel trouwens, er zit een engelverschijning in. Hij wordt verliefd op een engel in die droom. En dat die actrice was toen 12 jaar. En het werd later ook zijn vrouw. Dat was wel een beetje creepy trouwens. Maar goed, het is je vergeven, Chaplin.
Ja, een echte klassieker dus. Niet zozeer qua techniek, maar ik denk vooral qua emotie. Dat dit wel een van de eerste is die het op deze manier in beeld bracht.
Ja, ik zei het net al, Charlie Chaplin componeerde vaak ook, volgens mij altijd, zijn eigen muziek. Dus ook voor de kid.
Ja, later dan. Want in dus een re-release begin jaren 70 zat dan wel score van hemzelf, wat gebaseerd is op een thema uit Tchaikovsky's zesde symfonie. Prachtige muziek. Het is niet zo geniaal als iets van City Lights, waar ook de tune van Cinema See the Monkey uitkomt. Maar ja, het was ook dus blijkbaar naast een geniaal regisseur, acteur, scriptschrijver, ook een hele verdienstelijke componist van Chaplin zelf, The Kid.
tijd voor de top 5 acteerprestaties door kinderen. En het is vaak zo, daar kunnen kinderen niet veel aan doen. Maar als ze niet goed zijn in een film, kan het heel irritant zijn. Ik kan me altijd heel erg ergeren aan matige kindacteurs. Maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen. En laten we de beste daarvan highlighten in deze top 5.
Ik denk wel
dat we een aantal gelijken hebben.
Nou, daar zou ik niet zo snel van uitgaan, okay. Trouwens. Ik heb er even niet meegenomen, omdat, ja, het is een beetje flauw. Maar Helena Zengel in Systeemsprenger zou er zo wel in gemogen hebben. Acteerprestatie door kinderen tot de puberteit heb ik genomen. Dus om en nabij de 12 jaar. Dus dan kom je niet op coming-of-age films uit. Zo'n twijfelgeval is misschien een bekend voorbeeld, maar daar, die valt er voor mij dan net buiten, is Natalie Portman in Leon. En voor nieuwe luisteraars, sorry, verwacht bij mij geen Macaulay Culkin in Home Alone. Die wij trouwens vrij recent gerewind hebben. Was erg leuk om die weer eens aan te zetten. Ik kom toch vooral bij wat meer arthouse titels uit.
Nou, ik denk bij mij ook wel, maar niet voor mijn nummer 5, als ik mag aftrappen. Want ik ga voor iemand die wel iets ouder was dan 12, maar het blijft een opmerkelijke kindacteerprestatie. Al is het maar voor wat ze op de set allemaal moest doen. Ik heb het over Linda Blair in The Exorcist. Dat is echt nog steeds een van de meest opmerkelijke acteerprestaties van een minderjarige iemand uit de filmgeschiedenis. Die film is uit de jaren 70. Zij was toen 14 jaar, Linda Blair.
En ze speelt een 12-jarige.
En ze speelt geloof ik een 12-jarige. Zij wordt bezeten door de duivel en roept dan dingen als "Your mother sucks cocks in hell." Ik geloof dat er allerlei anekdotes, wilde olifantenverhalen eronder doen, dat zij daarna zwaar getraumatiseerd zou zijn. Het werd de regisseur ook kwalijk genomen, William Friedkin, dat hij dit een kind had aangedaan. Had hij dat niet op een andere manier moeten doen? Het blijft gewoon, ook als je hem nu ziet, een soort van dubieus. Of het heeft iets ranzigs. En daardoor is de film denk ik ook nog steeds wel chockerend. Omdat je een jong meisje dat hoort zeggen. En het is ook gespeeld door een jong meisje. Het is nog steeds een fascinerende film. En knap geacteerd. Zij speelt natuurlijk eerst de onschuld zelf. Dan is er die verwarring en paniek. Er gebeurt iets met mijn lichaam. En dan is ze de full-blown Satansfiguur. Ja, wauw.
Oscar-nominatie.
Oscar-nominatie kreeg ze daar heel terecht voor. Heeft Linda Blair daarna ooit nog eens iets fatsoenlijks gemaakt? Zij zat in de tweede Exorcist. Toen was ze wel meerderjarig. Nou, die kun je echt overslaan. Dus zelfs een derde en een vierde Exorcist geweest.
En zo'n, wat was dat? Zo'n parodie met Leslie Nielsen? Repossessed?
Oh, Repossessed. Ja. En daar zat zij dan volgens mij ook in. Ja, dat was dan de grap. Maar zij is daarna, nou, misschien dat zij wel daarna ook niet meer wilde.
Ik weet niet. Ja, ze heeft in ieder geval niet echt een
acteercarrière eruit gesleept voor zichzelf. Nou ja, dit blijft een van de meest opmerkelijke acteerprestaties überhaupt.
Ja, en dus net aan wel een kind. Soort van.
Misschien wel goed om erbij te zeggen dat de stem die zij heeft als zij volledig bezeten is, komt natuurlijk niet uit haar jonge strot. Dat was een voice-over acteur. Maar minstens zo gedenkwaardig.
Keep away! The sour is mine!
Fuck me!
Fuck me!
Fuck me!
Stay
away from me!
Mijn nummer 5. Acteerprestaties door films met kinderen. Nou, bij zo'n top 5 als dit kan je dan op de een of andere manier niet om Iran heen. Die hebben iets met kinderen in films. Ja, ik weet niet. Heeft dat te maken met de onschuld die kinderen dan zijn? Van regisseurs Abbas Kiarostami, Where's the Friends Home? Of Children of Heaven and the Color of Paradise van Majid Majidi. Van Jafar Panahi, The White Balloon of The Mirror. Dat is ook een gevalletje apart. Dat is halverwege de film. Het jonge meisje besluit ik heb er geen zin meer in. En dan wordt de film een soort van documentaire dat ze haar naar huis volgen. Nou, ook wel interessant. Ik kom uit bij regisseur Baman Gobadi. Niet A Time for Drunken Horses, maar Turtles Can Fly uit 2004. Heb je die wel eens gezien?
Ja, die is mooi.
Het gaat over kinderen in een vluchtelingenkamp op de grens van Irak en Turkije ten tijde van de Tweede Irakoorlog. En het bijzondere aan deze film is dat al die kinderen worden gespeeld door echte vluchtelingen. Daar zit ook een blinde peuter bij en het overgrote deel van de, vooral jongens, maar ze zijn een jaartje of 10, 11, 12. Maar echt, eentje heeft een lam been, daar heeft er één geen armen. Dan heb je een meisje wat een hele traumatische ervaring heeft meegemaakt tijdens die oorlog. En dat zie je ook echt wel terug in die acteerprestatie van dat meisje. En die kinderen die zijn daar ook bezig met mijnen opruimen die daar op de grens liggen. Maar ja, dit is zo'n mooi voorbeeld van ook hoe je... wat was een andere titel die me dat er binnen schoot? Van kindacteurs, dat ze echt zeg maar gewoon letterlijk van straat geplukt worden. Die jongere versies in City of God uit Brazilië. Maar ja, hier echte vluchtelingen in Turtles Can Fly.
Ik ga ook voor een arthouse titel voor mijn nummer 4. Dit is echt een jonkie. Volgens mij was ze 5 of 6. Het is Ponet. Heb je die film wel eens gezien?
Ja.
Wauw, die is echt... Dat is echt een... Of het nou een geweldige film is, weet ik niet. Maar dat je dit uit een kind kan halen is echt waanzinnig. Het is een Franse film uit 1995.
96.
Ja. Nou, het zal erom spannen. En het gaat over een vierjarig meisje, moet zij volgens mij in de film voorstellen, die te horen krijgt dat haar moeder is omgekomen bij een verkeersongeval. En ja, hoe zij daarmee omgaat. En zij gaat geloof ik bij haar tante wonen. Het is een trauma, een verwerkingsproces van een jong meisje. Het is verbluffend waar je naar zit te kijken. En ook zo'n actrice, ik heb verder haar voetsporen niet meer gevolgd. Ik heb haar nog niet even gewikipediaed om te kijken of zij later een grote is geworden. Je hebt dit wel vaker trouwens, dat heel veel kindacteurs later niet meer in films opduiken.
Ja, het is natuurlijk ook maar... Je groeit op en je kiest voor jezelf. Ja, ga ik dit wel voor de rest van mijn leven
zo
doen
simpel,
of niet?
Ja. Zo simpel is het inderdaad, ja.
Ja, je hebt ze ook die inderdaad dan opeens postbode worden of iets anders.
Dat mag. Dat mag ook. Ja, vinden John en ik niet erg.
Nee, je hoeft niet per se acteur te blijven.
Ik heb de naam van deze actrice, dit kind, nog niet genoemd. En dat is Victoire Tivisol. Ponet dus, uit 19... We houden het op 95, John.
Nummer 4. Klassiekers. Ik zit nog te twijfelen over het jongetje uit La Drie die Biciclette. De Bicycle Thieves uit 48. Maar ik ga voor Subir Banerjee, die 8 jaar was toen hij Apu speelde in Pater Panchali. 1955, de Indiase film van Satyajit Ray. Ja, echt ook een stukje filmgeschiedenis. Ik denk ook omdat dit een van de... Nou, die uit La Drie die Biciclette had dat ook wel, maar dit is echt een van die kindacteerprestaties uit de filmgeschiedenis die zo naturel is dat daarvoor nog niet zo heel vaak gebeurde. Dat is natuurlijk grotendeels ook de verdienste van regisseur Rai. Ja, dat kind ook gewoon de onschuld en de verwondering nog over dingen. Gewoon een kind. Ik denk dat dat vaak de beste acteerprestaties door kinderen oplevert door ze gewoon vooral kind te laten zijn en ze niet te veel te laten acteren.
En te regisseren.
Ja, inderdaad.
Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Als regisseur wil je natuurlijk graag dat een acteur doet wat jij wil dat hij doet. Maar bij kinderen, ja, die laten zich sowieso niet zomaar iets dicteren. Dat schijnt al heel lastig te zijn bij de opvoeding. Maar ja, inderdaad, in hoeverre kun je ze ook echt kind laten zijn? Nou ja, daar komen we straks nog op terug.
Ja, en dan, het speelt in India, dus wat is het begin vorige eeuw. Er is wel wat misère, armoede in de familie. Maar dat is dan wel bijzonder dat, ondanks dat het die setting, die cultuur, is dat kind toch universeel. Toch gewoon herkenbaar als zijnde, ja, dat is gewoon een kind van 8 die lekker buiten en in natuur en dingetjes aan het ontdekken en zo. Pater Panchali, het eerste deel van de Apu-trilogie, hierna volgde nog Aparajito. Daar is die wat ouder. En dan The World of Apu als die volwassen is. Klassieker Pater Panchali.
Ja, was nog een eervolle vermelding van mij. Mijn nummer 3, hij was 14 toen hij acteerde in deze film. En hij moet, geloof ik, iets ouder voorstellen. Doet er niet toe. Het is het Russische jochie, inmiddels 51 jaar trouwens. Dus het is geen jochie meer, het is een man. Het is Alexei Kravchenko in de Holocaust film Come and See. Dat is een film uit 1985. We hebben hem wel eens besproken hier in Movie Insiders. Dat is een film die ook de laatste jaren, heb ik het idee, misschien komt dat wel door die andere Holocaust film. Help me eventjes, die de Oscar won. Son of Saul. Toen kwam de hele discussie weer op gang. Wat maakt een goede Holocaust film? Ja, dat klinkt raar, maar een film als Schindler's List kun je bijna niet meer maken nu. Het is te geromantiseerd. Je wil meer op het authentieke gaan zitten. En dan ga je terug in de filmgeschiedenis. Is dat niet eigenlijk al eerder gedaan? En inmiddels, eigenlijk volgens mij überhaupt al door filmpuristen op handen gedragen, deze film Come and See, is misschien wel de beste film in dat genre. Genre tussen aanhalingstekens.
Deze is in de laatste jaren wel enorm gestegen in status.
Ja, exact. En ik vroeg me dus af of dat komt door een film als Son of Saul. Dat we daar weer over na zijn gaan denken. Het is een Russische film, dus er is heel veel aandacht voor ook het, ja, bijna surrealistische sfeertje. Maar het is ook, het is vies, het is nachtmerrieachtig, het is goor, het is dit jongetje, er wordt hem ook niks bespaard. Niet in de plot, niet in de film. Dit is niet iets mooier maken dan het was. Hij moet overleven en door zijn ogen zien we de horrors van de Holocaust met als absolute dieptepunt een hele groep mensen die in een schuur wordt geloodst, waar vervolgens de hens in gaat. Het is echt, de slotscène zal ik niet te veel over verklappen, maar die ogen.
Ja, je ziet dat jongetje echt veranderen in een oude vent in de loop van de film.
Juist, inderdaad. Je ziet hem ook, zijn huid lijkt ook wel. Het lijkt wel alsof ze iets met make-up hebben gedaan, waardoor je ziet dat dit, wat hij allemaal aanschouwt, dat hem, dat voor zijn leven tekent. En dat hij misschien nooit meer, zijn kind zijn wordt hem afgenomen. Het is krankzinnig. Ik las wel over deze acteur dat hij daarna ook is blijven acteren, geloof ik. Dus in Rusland. Ik weet niet of het een hele grote is geworden, maar dit is er eentje voor de boekjes. Uit Come and See. Zet die film eens aan als je er tegen kan, want het is zware kost.
Ja, ik had mijn grens dus gelegd bij ongeveer 12. En hij viel dan net. Anders had hij absoluut in deze top 5 gestaan. Voor mijn nummer 3 ga ik uiteraard. Ik moet even naar Azië. Die zijn vaak vooral schattig, die Aziatische kindjes. Of braaf, zou je kunnen zeggen. Maar dit is wel even iets heel anders. Echt een hele moeilijke en gewaagde rol. Ze heet Lee Ray. En ze speelt, in de film heet ook zo, So Won of Wel Hope, een Zuid-Koreaanse film uit 2013. Een meisje van 8, wat een gruwelijke verkrachting. Dat krijgen we dan gelukkig. Zover gaan ze dan nog net niet. Maar je krijgt het niet in de film te zien. Maar ze is ernstig toegetakeld. Ze moet dan ook een stoma, krijgt ze. En de film focust zich dan vooral op de nasleep. Dus het trauma waar zij mee zit. Therapie die ze ondergaat. De rechtszaak want de dader wordt wel gepakt. En hoe haar ouders hiermee omgaan. En de band tussen ouders en kind. En gewoon echt een zeer geloofwaardige acteerprestatie. En als je deze thematiek zo hoort van 8-jarig meisje, verkrachting en alles. Zo van het is geen ellendeporno. Deze film gaat juist, dit is een enorme tearjerker is dit. Als je hier niet bij helpt, dan weet ik het ook niet meer. Maar So Won of Wel Hope uit 2013. Ik weet dat hij stond voorheen op Netflix. Maar die Netflix verwijdert op een gegeven moment ook titels. Maar dus moet je even creatiever zoeken.
Ik ga weer voor een 14-jarige jongetje uit Le Quatre Cents Coupes. De voorhanderd Bloos van François.
Je gaat wel voor pubertjes.
Bijna dubieus begint het te worden. Ik ga straks voor iets jongers, voor mijn nummer 1. Wat ook jouw nummer 1 gaat zijn, denk ik. Vermoed ik, we weten het niet. We gaan het zo merken. Voor wie nooit Le Quatre Cents Coupes zag, het is denk ik de moeder of vader der coming-of-age films. Misschien de beste ooit gemaakt. Uiteraard in zwart-wit. De film is uit 1959. En het gaat over, dit is eigenlijk een van die eerste films die kinderen ook echt serieus nam. Niet als werktuig of als kinderen die je gewoon in een school moet proppen en waar je verder geen omkijken hebt, maar als echte levende wezens. En daar was deze film toen baanbrekend in. Antoine Doinel heette hij volgens mij, zijn personage. En dat, hij is een soort symbool gaan staan voor het vergeten kind of zo. En ook hij is rebels, hij is dwars. Maar ook door zijn ogen zien we ook de volwassen wereld. En hoe kinderen eigenlijk gedwongen worden om sneller volwassen te worden dan eigenlijk misschien de bedoeling is. Dat wij veel kinderen hun kind zijn afnemen. Nou ja, in het geval van wat ik net op nummer 3 had staan, Come and See, kwam dat door de oorlog. In dit geval is er geen oorlog. Maar in hoeverre laten wij kinderen echt kind zijn? Dat is misschien ook een beetje de centrale vraag in deze prachtige film. Denk niet, het is zwart-wit, het is Truffaut, oh my god, Nouvelle Vague, allemaal eng. Dit is een hele toegankelijke, mooie, poëtische film. Ook heel simpel, heel eenvoudig en mooi geacteerd door hem zonder al te expressief te zijn. Ook ja, vooral in zijn lichaamstaal, in zijn ogen. Zet hem eens aan, Le Quatre Cent Coupes.
Ja, ik heb toch wel echt iets meer de echt jonkies.
Ja,
wat ik zei, ik wou dus juist niet voor die top 5 hebben we trouwens ooit gedaan, coming of age films. Dus ik ben echt zeg maar daarvoor nog. Dus nou, in dit geval van de laatste jaren echt zo'n acteerprestatie dat ik echt zeg, zat van wauw. Brooklyn Prince in the Florida Project uit 2017, de film van Sean Baker. Duidelijk zo'n Amerikaanse indie film. Zij is het 6-jarige meisje Mooney, die samen met haar ook nog jonge moeder in een motel woont daar in Florida. Zeg maar in de schaduw van een Disney World. Het is dan ook, het motel is de Magic Castle.
Dat zo heet echt, het motel. Ja. En het is zo freaky symbolisch. Zij leven daar in vette armoede. En op steenworp afstand zo'n beetje ligt Disney World. Maar dat blijft ja altijd onbereikbaar voor die kids.
Ja, zo wrang. Inderdaad, armoede. Ja, noem het even kort door de bocht. White trash die ze zijn. En dat je bij die Mooney, en dat zie je fantastisch terug in die acteerprestatie van deze Brooklyn Prince, dat zij die situatie wel door heeft, maar daar gewoon verder geen boodschap aan heeft. Zij wil gewoon kind zijn en gewoon spelen. En we wonen in de Magic Castle en lekker beetje rebels. En die andere kinderen waar ze dan mee optrekt, die zijn ook het vermelden waard. Ik heb even de namen niet genoteerd, maar dat zijn ook goede acteerprestaties. Dit waren ook van die lui, die kinderen die Sean Baker, de regisseur, gewoon van straat plukte. En Willem Dafoe speelt dan de manager van het motel. Oh. Die scoorde nog een Oscar-nominatie voor een van zijn fijnste rollen. Maar dit was van de laatste jaren wel echt degene die me ook, een van de eerste die me te binnen schoot. Zo van, oh ja, zij in de Florida Project.
Het is mijn nummer 1, John.
Ja.
Ja, ik ging er eigenlijk vanuit dat hij ook bij jou op 1 stond. Het is fijn om te horen dat je hem in ieder geval dan op 2 hebt. Ja, wat heb ik daar aan toe te voegen? Ik geloof wel dat er een hele strenge auditie is geweest hoor, voor deze Brooklyn Prince. Maar hier vraag je je dus echt af in hoeverre de regisseur haar heeft geregisseerd of niet. Of heeft hij haar gewoon...
Doe maar wat.
Doe maar wat. En als het in mijn script ergens een beetje goed past, dan nemen we het mee in de uiteindelijke montage en anders niet.
Ja, de laatste, zeg even 10 minuten van de film, moet ze wel echt acteren.
Ja, en het lijkt me ook dat je als regisseur in eerste instantie vooral heel erg goed daarvoor moet zorgen dat er een goede sfeer heerst op de set. Dat iedereen weet wie ze zijn en dat ze zich comfortabel voelen. Dat heb je ook wel bij News of the World trouwens. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand een betere mentorfiguur kan zijn voor een jong kind dan Tom Hanks. Weet je, dat zie ik helemaal voor me. Dat die twee op de set gewoon helemaal aan het aanpappen waren en aan het bonden en... Dat moet hier toch bijna ook het geval zijn. Want zij is ook angstloos. En dat je bijna vergeet dat ze nog zo jong is. Dat maakt het ook heel griezelig. En sowieso een fantastische film.
Dat komt ook deels door de omstandigheden. Waardoor ze inderdaad al wat ouder lijkt dan de 6 jaar die ze is.
Ja, ze is pas 6. Daar word je een paar keer ook keihard aan herinnerd. Het is sowieso echt een geweldige film. Het is zo'n film dat als je hem ziet, dan ben je nog even... Ja, waar heb ik nou naar zitten kijken? En vond ik dit goed? En het is het soort film, hoe meer erover nadenkt, hoe langer hij rijpt, hoe beter hij wordt. Het is misschien wel... Wordt echt zo'n moderne klassieker later.
Oh, ja,
The Florida
absoluut.
Project. Echt prachtig. En Brooklyn Prince, ja, gaan we ook nog wat van haar horen? Ik ben heel
benieuwd. Ze zat in een of andere mislukte horror, zag ik.
Oh, echt?
Ze gaat wel door met acteren.
Hmm.
Okay, I warned you. One drip and you're out.
Oh, come on!
Out now!
It's gonna melt outside!
It's melting inside, too.
But, Bobby...
Out.
Thank you very much!
You're not welcome!
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway!
Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away.
Here you go.
Hey, Lee, we got a situation here. Open up.
It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool.
We're trying to get it back alive.
And water balloons thrown at tourists.
Boobies! Boobies!
I failed as a mother, Moni.
Yeah, Mom, you're a disgrace.
Je hebt je hoogtepunt dan ook misschien wel al gehad op zo'n hele jonge leeftijd.
Dat
nee, dat bedoel, ik, ja, maar bedoel ja. ik niet lullig, maar als je zoveel indruk maakt als kind... Nou, dit overkwam misschien Haley Joel Osment wel een beetje in The Sixth Sense bijvoorbeeld.
Of Abigail Breslin in Little Miss Sunshine. Is daar ja. ook niet heel erg terechtgekomen. Ze acteren allebei nog wel, maar als je inderdaad zo al schittert op zo'n jonge leeftijd... Nou, we gaan, voor mijn nummer 1 gaan we echt jong. Ik ga dan uiteindelijk niet voor Jeu Interdit of Forbidden Games... Dat is die Franse klassieker uit 52. Dat meisje daarin is 5. Maar we gaan nog jonger. Het is en blijft een klein wondertje dit. Victoire Tivisol in en als Ponette.
Ja, nou, het is jouw nummer 1. Wauw.
Mijn god. Hij is uit 96.
Oké. Jij corrigeerde me niet omdat je voor mij als verrassing wilde houden... Ja. dat dit jouw nummer 1 was. Schitterend.
Ja. Ze zat in de auto. Vandaar dat ze ook met zo'n... hoe noem je dat? Als je arm in zo'n...
Mitella?
Ja, met...
Gips?
Gips, ja. En haar vader... Nou, ja, het wordt nooit hardop gezegd in de film... of haar vader en moeder al gescheiden waren... maar hij is elders in Frankrijk voor werk. Of, nou ja, en ze, nou, het gaat inderdaad dus over hoe zo'n kind van 4... omgaat met de dood van haar moeder. En daar komt dan ook geloof bij kijken. En het ja wel of niet is ze nu bij God. En met kinderen onder... Maar deze film, dat je zo'n kind van 4, zo'n kleuter... Ze speelt ook echt de hoofdrol. Volgens mij, nou niet ieder shot van de film... maar ze zit gewoon in de hele film. En dat je dan als regisseur zo'n acteerprestatie uit zo'n kind krijgt.
Eng.
Dat is echt eng. Dat is echt eng. Ponette.
Nou, eervolle vermeldingen. Ik vind Anna Paquin wel de moeite waard om te vermelden. Zij zat in de piano en kreeg daar een Oscar voor. Je moet maar eens op YouTube kijken. Als ze dan die Oscar wint, die verbijstering op haar gezicht. Van, oh, maar, huh? Maar ik? Maar wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen dan? Ze is echt heel vertederend. En zij werd later ook gewoon een hele bekende actrice in. Onder meer de vampierenserie True Blood, om maar wat te noemen.
Ja, dus Anna Paquin. Over Oscar-winneressen gesproken. Die heeft uiteindelijk ja, niet echt een filmcarrière. Tatum O'Neill is nog steeds de...
Papermoon.
Ja, de jongste Oscar-winnares ooit. Die was 10 toen ze hem won voor inderdaad Papermoon.
Is ook een blind spot van mij. Heb ik nooit gezien.
Oh, die moet je eens aanzetten. Ah, ja. Heerlijk. De jongst genomineerde was die Kuvanzane Wallace uit Beast of the Southern Wild.
Oh ja.
Ja.
Dat is ook een goeie. En dan heb ik nog genoteerd staan Henry Thomas in E.T. van Steven Spielberg.
Ja, inderdaad.
Drew Barrymore zat daar ook in, maar Henry Thomas is echt een beetje ondergewaardeerde kindacteerprestatie of zo. En Jodie Foster in Taxi Driver. Ik weet niet hoe oud zij was.
Ja, voor mij een top 5.
Voor jouw
te
lijstje...
Oud
en, ja. Te oud. Maar bijna, dat volgens mij weten veel mensen dat niet. Die niet doorgewinterde filmliefhebbers zijn. Maar Jodie Foster debuteerde ook echt in die beroemde film.
Ja, ze had daarvoor al wat gedaan.
Oh, oké. Okay. Ja, nou, ja. Dan is dit haar doorbraakrol geweest. Maar zij is wel... Ja, ik kan me voorstellen dat haar meerdere rollen daarna werden aangekomen. Geboden, want ze is echt, echt ontzettend overtuigend in Taxi Driver. Jij verder nog iemand?
Ja, die het net niet gehaald heeft, is Ivana Baquero uit Pan's Labyrinth.
Ophelia. Oh ja.
Pan's Labyrinth. Hoe heet dat joch uit The Shining? Nou, is dat nou een geweldige acteerprestatie? Weet ik niet, maar Danny Lloyd heet hij volgens mij trouwens.
Oké. Okay.
Ja, over horen gesproken inderdaad. The Sixth Sense, Haley Joel Osment. Recent Room, Jacob Tremblay. Fanny en Alexander uit Fanny of Alexander van Bergman. En even een leuk grapje, het eerste uur van Boyhood.
Voor de insiders.
Ja.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Wij zijn er snel weer. Ja, de bioscopen die blijven dicht. Het is een beetje bij elkaar rapen. Wat komt er uit op VOD ofwel Video On Demand? In ieder geval een alleraardigste titel op Amazon Prime Video die ik al zag. Beetje Groundhog Day-achtig over tieners die elke dag dezelfde dag beleven. En die heet The Map of Tiny Perfect Things. Die sowieso en misschien nog een klassieker erbij. We gaan het zien. Alle suggesties zijn in ieder geval welkom. Misschien wil je heel graag ons een keer horen over titel X of Y. Let us know. Je kan reageren op onze website movieinsiders.nl. Daar kan je een reactie achterlaten. Je kan met ons twitteren, @movieinside. Vind ons op Facebook. En je kan ons een e-mail sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind verder Movie Insiders op alle welbekende audioplatforms. En uiteraard op het AD. John, we gaan eruit met muziek. Heb jij een leuke vondst om een beetje in het thema te blijven?
Ja!
Ja! Nou, wat leuk.
Haalde mijn top 5 niet, want nou, zo'n fantastische acteerprestatie van het kind is het niet. Maar Kikujiro, de film van Takeshi Kitano uit 1999, dat is zo'n grappige road movie. De film is niet geniaal, maar die muziek van Joe Hisaishi, dat echt dat deuntje. En het is nu ook wel grappig. Nou, ten tijde dat jullie dit luisteren, ligt er geloof ik nog wel sneeuw buiten en ijs en zo. En deze track heet Summer. Dat is wel fantastisch om ermee uit te gaan. Van Joe Hisaishi. Tot de volgende keer.
Ciao.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.